Welkom allemaal. Ik wil even vragen, wie was er niet vorige keer? Een paar, goed. De rest weet nou al om wat om te verwachten met de nederkans voor de paar wat daar niet waren. Ik kom uit Zuid-Afrika, dus ik ga een ander zinsconstructie, uitspraak enzovoorts hebben en horen. Maar ik hoop de Heere zal u ook zegen, ondanks dit. Ik heb nog een ding hier bij me. Oh ja, dit. We zijn vorige keer, hebben wij gekeken naar wat het evangelie is. Ik wil zo staan, dan kan ik ook daar zien. Wat het evangelie is. En mij is gevraagd om ook te kijken met jullie van wat zijn de nieuwste trends, de dingen waarvoor men moet uitkijken wanneer met het evangelie beginnen. Nou wil ik iets vragen, wie komt uit reformatorische kerken? Goed. Wie komt uit evangelische kerken? Goed. Dus daar zitten van alle groepen. En daar moet ik ook mee rekening houden. Vorige keer, zoals ik gezegd heb, hebben wij gekeken naar het evangelie. En wat is dit? En ik heb gezegd, kan jullie nog herinneren. Wat jij over God gelooft, heeft invloed op wat jij van, kan iemand onthouden? Van de mens zien. En wat jij van God in de mens gelooft, heeft de invloed op wat jij van zonde denken. En alles dit heeft de invloed op wat jij gelooft het evangelie is. En dan zien men dat daar nogal aan de ene kant heel oppervlakkig gepraat wordt over het evangelie, aan de andere kant heel diep. En dat jij zekere dingen zien bewegen tussen die verre kanten, de links en rechts. Maar ik wil jullie even vanochtend mee beginnen. Laat het woord open gaan en wij gaan kijken naar 1 Korinthe. Voor de mensen die niet weten, is in het Nieuw Testament. 1 Korinthe 1. Nou, in novembermaand kom ik terug en dan gaan wij op een heel eenvoudige manier kijken van hoe leg ik het evangelie uit ook aan een kind. En ik wil nu al zeggen, het zijn zulke diepe waarheden, maar als u het niet aan een kind kan uitleggen, dan snap je het ook niet. Dus dan gaan wij echt inhoudelijk, kijk, hier zit een kind voor jou, wat zeg ik? En dan komt daar ook eigenlijk moest november misschien de volgende keer zijn, zodat die geheel is. Maar nu kijken wij, wat is het evangelie, wat zijn de trends in de toekomst? Ja, hoe ga ik nou die waarheden van God eenvoudig kunnen uitleggen? Wat zeg ik, als iemand mij zou vragen? Vandaag kijken wij naar, wat zijn misschien trends, gevaren, enzovoorts. Voor mensen in de reformatorische kerken is het grootste gevaar, ik ga het nou maar noemen, de hypercalvinisme. Geweldige boodschap, geweldige waarheden en mensen worden gelaten. Goed. Niet uitnodigend verteld, ga naar hem. Dus alsof wij al weten wie kan toegang krijgen. Mensen, dit is, ik zien John Piper, heeft hier gesproken een paar weken terug en hij was het eens, of ik was ben het eens met hem, dit is niet de waarheid. Terwijl wat gezegd wordt vaak heel waar is, maar niet hoe het overgebracht wordt en hoe dit verlammend overgebracht wordt. Daar moeten wij meer voorzichtig zijn. Maar de evangelische groepen hebben ook hun eigen valkuilen, wil ik heel eerlijk zeggen. Ik kom, mijn achtergrond is reformatorisch. Toen heb ik een hele grote zwaai, zelfs charismatisch gemaakt. En ik was daar en toen ik echt bij de Bijbel kwam, toen kwam ik achter. Nee. En dan kijk jij en jij ontdekt wat dit evangelie eigenlijk is. Maar de beste is om Gods woord te bekijken. En die van jullie wat Veritas vorig jaar al gedaan hebben, weet dat jij zelf de boodschap kan uithalen door de methode, de mensen wat het nog niet gedaan heeft. Het is volgend jaar denk ik weer aan de orde. Maar nu wil ik jullie iets daarvan laten zien. Ik wil vragen, wat doet Paulus niet ten opzichte van de Grieken en de Joden, wat zij willen? Ik ga het lezen en dan kijk jij naar die vraag. En, maar wat doet hij wel? Ik begin bij, hier staat vers 22, maar ik wil beginnen bij vers 20. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Wij komen hierop terug, de rest van de ochtend. De wijsheid van de wereld is dwaas. En ik ga voor jullie zeggen, maar hoe meer ik overtuigd word van, we zijn nu 27 jaar in Nederland en in de eerste wereld, hoe de wijsheid van mensen de kerk in Europa gedood heeft. En ik hoop, ik ga voor jullie dingen gaan laten zien en het snijdt naar alle kanten. Reformatorisch, evangelisch. Wij zijn bezig op ons eigen wijze hier de verder te gaan. In de verwondering en de afhankelijkheid van God raak al hoe minder in wat zijn woord zegt. Dus hij zegt, hij heeft het dwaas gemaakt. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken in die geloven. Wie heeft al ooit gehoord, misschien, ja, moeten wij nou naar een lange saaie boodschap luisteren, wij kunnen toch. Nou, de Heere zegt gelijk, dus dwaas. Maar God heeft besloten door de prediking, door het verkondiging van zijn woord, redt hij mensen. Kan ik het nou maar scherp naar jou toe communiceren? Waar komen wij als mensen aan de arrogantie om te zeggen, Heere, wij weten het beter. Wij gaan dit door andere technieken en dingen doen. God zegt dus dwaas, hij weet. Waarom? Want is Gods werk in iemands leven. En wij moeten leren om het evangelie uitnodigend te brengen. En de Heilige Geest gaat werken. Gaan verder. Vers 22. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Hier zie jij, wij willen dit en de anderen zoeken dit. Nou, je weet wat de mensen om jou ook vragen, je weet wat de wereld vragen. En nou gaan Paulus en zeggen, nou hij ontleert dit en hij gaat dan de boodschap in die vorm geven. Nee, kom we kijken, wat zeg hij? Vragen wij, zeg, wij echter prediken Christus die gekruisigde. De een groep vraagt dit, de andere groep vraagt dat. Wij brengen het evangelie van een gekruisigde Christus. Punt uit. Wij laten ons niet naar een van die twee kanten trekken. Ik zal nog, wij gaan een paar casusgevallen de rest van de ochtend ook kijken hoe dit in gemeentes eraan toe gaan, hoe mensen denken, en ja, enquêtes, en jullie gaan zien. Wij zijn het kwijtgeraakt. Nou, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wat zegt de Heer? Hij zegt, jij bent gelovige, misschien sta je voor de spiegel, je kijkt naar jezelf en je zegt van, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Jij bent gereed om door God gebruikt te worden. De dwaze de onverstandigen volgens de wereld, maar de mensen die de Heere hartgrondig lief heeft, en die gereed zijn in het evangelie gepassioneerd kan brengen, dit zijn de mensen die God kan gebruiken. En je hoeft niet met je arms en handen en al die technieken te zwaaien, je kan eenvoudig, met de bewogenheid voor wat God in jouw leven, op een eenvoudige, misschien ben je alleen, zeg je maar, ja, ik ben maar iemand wat achter de kinderen kijken, prachtige roeping, en jij komt bij je buurvrouw en je mag iets delen. God wil jou gebruiken voor wie jij bent. Dus wat zijn de implicaties voor ons? Begin daar aan te denken, ik ga nog heel praktisch inzoomen. Wat zegt Paulus hier? Wat zijn de implicaties? En ja, ik hoop, je gaat ook een beetje aan je eigen gemeente denken. En ik weet, daar kom verzoekingen en mensen trekken uit alle groepen naar jou toe. Wat is en wat zijn de implicaties hiervan? Het evangelie is een kracht tot zaligheid. En de vrucht op het evangelie is niet alleen een keuze, ik maak een keuze, of ik neem Jezus aan, of een zondaarsgebed. Daar is een krachtvolle inzicht wat bij iemand naar voren komt, wanneer hij zich realiseert wie hij is en wie God is. Maar is ook niet dat jij iemand zegt, nou ja, daar is het, zit nou maar. En God moet het doen en wacht je nou maar totdat hij dit doet. Dat is duidelijk in de Bijbel, geloof dit, bekeer jou en ga naar hier Jezus. Albei kanten. Maar is niet, oei, ik wil, geloof in Jezus, goed, kom, doe een gebed. Nee, dit is iemand wat inzicht krijgt van wat dit evangelie is. Maar een zondaar die zijn verloren toestand begrijpt en Christus omhelst, die zijn enige hoop tot zaligheid. Dit is waar het om gaat. Nou komt al die vragen, hoe diep moet hij het begrijpen en dit? Ach mensen, wij weten niet. Iemand komt en zegt, ik weet, ik heb een verlosser nodig. Nou, die is gereed. Want de Heere zegt, niemand zoekt God. En ik kom iemand zeggen, ja, wat moet ik doen? Ik weet van zoveel mensen in de zware kerken wat, zo zonder last. Ga naar Jezus Christus. Denken wij nou echt dat de Heere daar gaan staan en zeggen van, nou, jij niet. Maar aan de andere kant, in heel veel kerken, is het zo eenvoudig. Ja, net een gebed klaar. Of ze begrijpen wie Jezus Christus is, maakt niet uit. Denk aan een rijke jongeling. Hij komt. En daar moet je onderscheidingsvermogen hebben. Hij kwam en hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En wij hebben niet röntgenfoto, ogen wat kan inkijken of hij gereed. Maar de Heer Jezus liet hem weggaan. Want hij wil Jezus Christus alleen bij hebben in zijn normale leven. Daar is niet de gebrokenheid. En jij moet de hele tijd, als jij met evangelisatiewerk bezig bent, realiseren, om tot geloof te komen, is onmogelijk. Maar God maakt het mogelijk. En hoe doet hij dit? Door zijn evangelie. Door het woord. Moet niet denken dat jij op allerlei manieren kiest, iemand tot geloof kan brengen, goede argumenten, technieken, maakt niet uit, mooie muziek voor de tijd. Nee. Iedereen die tot geloof komt is een wonder. En van jou wordt gevraagd om het evangelie zuiver en juist te verkondigen. En niet te denken van uit allerlei ja, wetenschappelijke, sociaal, sociologie, psychologie, hoe ga ik hem benaderen? Jouw benadering is oprecht. Dat is wat God zegt. Ik heb hier een paar dingen, en dit is nou al redelijk confronterend. Ik wil dat wij gaan naar 2 Korinthe 4. En ik heb hier andere gedeeltes ook, en dan een besprekingsvraag. En je moet zo lang daaraan gaan denken. En mijn besprekingsvraag, As iemand niet gereed en ontvanklik is voor het evangelie soos God het in sy woord geopenbaard heeft, sal hy ook niet ontvanklik zijn als het in ander jasje verpakt wordt. Tenzij men de inhoud verandert. En jullie gaan straks begrijpen wat van de gevaren zijn. 2 Korinthe 4 vers 1 tot 6. Waar ben ik nu hier? Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, na de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elke menselijke geweten in de tegenwoordigheid van God. Dus in een rein leven, zei Paulus hier, leef hij en hij is bezig om de waarheid openbaar te maken. En dus jouw roepen als persoon wat dit evangelie brengt. Jij moet het openbaar maken van de waarheid van God. En nou kom ik bij iets wat jij ook moet herinneren. En het is zo triest. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Nou wil ik daar direct een kantaantekening doen. Heb jij al evangelisatie, of jij praat met een familielid of een vriend en jij ziet je praat tegen de muur af? Heb je die ervaring al gehad? Kwarkie valt niet. Nou is daar een van twee mogelijkhede. Ik zeg altijd, hij is nog niet gereed. God kan nog altijd werken. En juist dat jij praat, laat de ogen en de oren met je beginnen open gaan. En vaak ook die wat zo fel tegen jou zijn, zijn die wat meest geïrriteerd is over de waarheid van het evangelie. Maar kijk wat zeg hij. Van hen die de ongelovige geldt dat de God van deze eeuw hun gedachte heeft verblind omdat de verlichting met de het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Nou, wat kom je in? Jij moet ook rekening houden dat God het evangelie heeft een tweeledige werking bij mensen. Het is geen succesverhaal dat als ik het op een zekere manier doe, dan komt iemand tot geloof. Wanneer het evangelie verkondigd wordt, werkt het naar twee kanten toe. Aan de ene kant zie jij, ja, iemand begint, daar begint een reactie te komen. Aan de ene kan het zelfs werken dat dan meer ja, verharding, vijandschap. Maar wat wil ik hiermee zeggen? Dat is niet jouw schuld. Het is niet omdat jij iets fout doet, maar het is omdat het evangelie duidelijk gebracht wordt in die één persoon. Wauw, ja, ja, dit is zo, een ander, evenwel niet. Ik weet niet of jullie zoals ik ben, als ik ergens misschien iets gepraat heb en iemand geeft jou, nou, kom nou, dan denk ik, oh, hier heeft ik het nou goed gedaan. Moet ik het zo doen? Zijn jullie ook zo? En dan probeer je op alle manieren. Maar je moet ook rekening houden. Het evangelie is confronterend. En jullie gaan zien, ons probleem is vaak dat wij dan het evangelie willen veranderen zodat het goed ontvangen wordt. En dat is wat je nou niet moet doen. Jij moet in liefde biddend vragen, Heer, hoe moet ik, wat moet ik zeggen nu? Zoals de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, hij begon eerst zo'n iets uitgooien, nee, geef mij water, maar dan bam, kom hij bij de kern uit. Je hebt wijsheid nodig ook. Maar als iemand dan jou afstoot, niet wil weten, dan komt de duivel zeggen, ja, jij bent maar een slechte christen, jij hebt het niet goed aangepakt. Jij moest meer vriendelijk, je moest meer dit, je moest niet zo direct ook zeggen dat hij misschien verloren is of wat ook al. Nou, ik kan jullie zoveel voorbeelden in de Bijbel laten zien, ook van Paulus. Hij was eerlijk en liefde en hij moest vluchten voor zijn leven. En ergens denken wij, als wij het op een manier doen, dan gaan de wereld juichend met een fanfare voor ons uitlopen en zeggen, hier komen zij, zij hebben de goede boodschap. Nee. Want wij prediken niet onszelf, vers 5, maar Christus Jezus als Here in onszelf als dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook diegene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting. Hij zegt, wij verkondigen Jezus Christus als Here. Nou, dit is geen prettige boodschap om te zeggen, jij onderwerp je aan Jezus Christus. Allemaal vandaag hoor jij, oh, ik ben zo vrij. Vrij? Ja, ik ben vrij van de zonde, de schuld van de zonde. Maar ik heb een geweldige Here gekregen. En ik geniet het om hem te dienen. En wat hij zegt, dat wil ik doen. En is tot mij behoud. Maar als zo iets in de wereld, ja, vrijheid, ik kan nou doen wat ik wil. Nee. Ik ben vrij van de zonde en de schuld en de macht. En ik kan Jezus Christus dienen met alles wat ik heb. Goed. Dan zie je de volgende, en dat ga ik net noemen, 2 Korinthe 2 vers 14. Hij zegt, wanneer je het evangelie brengt, dan is het een geur van leven of dood. Mensen, ik wil jou waarschuwen, dit is waar. Het evangelie heeft de reactie van of leven of dood in iemands leven. En ik ga dan. Lucas 10 ook. Ik wil nou niet daar te lang bij stilstaan. Maar dit brengt het gedachte net weer naar voren. Dat dit alles niet vanzelf gaat. Maar je zal zien vanaf vers 5. Jezus stuurt zijn discipelen uit. En wij gaan terugkomen op deze principe straks met van de gedachtegangen waar wij vandaag zitten. En ik wil jullie waarschuwen, het komt ook radicaal naar voren in reformatorische kerken. En het komt vooral ook naar voren in evangelische kerken. De Heer Jezus zegt, hij stuurt ze uit naar een huis, hij zegt in vers 5, in welk huis je ook naar binnen gaat, zeg eerst vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op u rusten. Zo niet, dan zult die vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat door hen voorgezet worden, want de arbeider is ook zijn loon waard, dus een ander principe wat uitkomt, ga niet van het ene huis naar de andere huis. Interessant. Als hier opening is, blijf en ga verder. In welke stad u ook maar binnengaat, in men ontvang u eet wat u voorgezegd wordt. Maar dan kom hij. Genees de zieken en zegt aan hun, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zegt, nou, schud de stof af, maar weet dit dat het koninkrijk van God dicht bij u gekomen is. En dan gaan de Heer Jezus en hij praat over Sodom en Gomorra. Nou, wat wil ik daar eerst zeggen? Hij zegt, gaan en verkondig en jij gaat doorkrijgen, is hier ontvankelijkheid, is hier een openheid. Iemand wil verder praten, of hij, nou interessant, ik wil horen, dan weet hij dit. Maar het is interessant dat de Heer Jezus zegt, als hij achterkomt niet, die persoon is nog niet gereed, ga naar de volgende. En ik wil jullie een doordenker geven, een gedachte. Jij kan met vriendschapsevangelisatie jouw hele leven bij iemand blijven wat al zegt nee. Terwijl net naast hun iemand woont die gereed is. Ik zeg niet, je moet stoppen, maar kijk breder. Zo iemand kan al jouw energie opzuigen, maar eigenlijk niks. geen energie. Ik weet, jij gelooft, mooi voor jou, maar ik niet. Nou, is duidelijk. Kan je vrienden zijn. Maar dan kun je zo... Nou wil ik deze echtpaar weer bereiken. Weet, en ik ga het op zo'n manier om. Jullie zijn gelovigen, dus ik kan het zeggen, maar... Maar ik probeer zo en ik probeer zo. Nee. Kijk even, biddend, heren. Vriendschap is mooi. Maar ik ga verder. Hier is een principe. Vroeg of laat kunnen zij misschien zien, als jij is misschien een beetje terug te reden van, en dan weer praten over wie de Heer Jezus is. Of vraag, jij hebt iets gezegd. En, maar wat ik jullie wel voor mooi doorgeven is, in dit hele proces, weet dat de Heer naar jou kijkt en zegt, verblijd u daarover en wees dankbaar, niet hoogmoedig. In vers verblijd u echter daarover dat die geesten aan u onderworpen zijn nie, en alles wat gebeurt, maar verblijd u erover dat jouw naam opgeschreven is in de hemel. Mensen, hoe meer je in deze wereld beweegt en hoe meer jij met mensen te maken krijgt, hoe groter wordt jouw verdriet over de hardheid en bijna de ongeloof dat God jou getrokken heeft. Bewogenheid, Heere, als ik kijk naar de mensen, wie ben ik? En dat is wat Heere Jezus zegt, verblijd jou. En niet denken, ja, ik ben zo'n leuke persoon, die Heere heeft mij gekozen, of hij heeft mij geraakt, of wat ook al. Ga op je knieën zeggen, Heere, wat een genade. En ik verheug mij daarin. Jij mag dit doen. Goed. Om iets over het evangelie door te geven, heb ik hier een aanhaling van Paul Washer in een van die boeken waar hij ook is over het evangelie. En als ik met de volwassenen zou praten en hij vraagt mij, nou wat zijn de belangrijke elementen van het evangelie? Dan zeg ik, ga kijken hier nou. En ja, dat is een hele lange ding, maar hij haalt alles aan. Van Christus was ooit bij God, hij is God, de maagdelijke geboorte, hij is mens geworden, elke aspect komt aan de orde. En nou wil ik dit zeggen, ik ga het hem niet nou alles lezen, maar jullie krijgen die PowerPoint. Als iemand komt, en hij zegt, ja, ik geloof in Jezus, maar ja, nou niet de maagdelijke geboorte en de opstanding niet. Dan geloof hij het evangelie niet. Of hij nou een professor is, en of hij een buurman is, maar het evangelie dus de kern, persoon en werk van Jezus Christus en zijn opstanding, wat bevestigd is. En zo iemand kun je duidelijk zeggen van, dan geloof jij niet. Want dit is wat God duidelijk openbaart. En hier komt al van die trends in. Iemand misschien theoloog, of mooie dingetjes wat hij kan over het geloof zeggen. Maar de kerndingen van het geloof, ja, sommige kerken met de vrijzinnigheid, maar andere, andere kerken weer, zal ik zeggen, meer naar jouw evangelische groepen. Kom nou niet met dat zware zonde aanzetten. Als jij niet gelooft, zonde is het probleem van de mens, en dat hij verlost moet worden, geloof je niet in het evangelie. En daarom mensen, het evangelie is zo duidelijk, en wij gaan het de volgende keer kijken, wat kan ik uitleggen aan een kind? Welke zijn de belangrijkste punten? Dus, heel belangrijk. Ga lees dit alstublieft, ik ga het met pauze, herinner mij, dan wil ik hem terugzetten. Dan kun je even rustig zitten lezen. Maar voor de meeste van jullie, geloof ik, is het geen nieuw verhaal. Het is gewoon, ja, ik geloof dit. Jij gelooft het! Natuurlijk, want je bent kind van God. Als jij nou zegt, ja, maar op de derde dag wekte God hem uit de dood, ja. Dan geloof je het niet, punt. En dan moet je onderzoeken of je in een geloof bent. Mijn schoonzoon is Een predikant in Abbenbroek. En daar wordt gesproken van de eiland zonder een heiland. Heel moeilijk om daar. Ik denk is ook de situatie wat jullie in het noorden, Noord-Holland zou hebben. Maar 150 jaar geleden zijn er drie gemeentes, grote gemeentes geweest. Ik denk christelijk gereformeerd, hervormd en gereformeerd of zo. Christelijk, ja, weet ik niet. En toen hebben zij een kanselruiling gedaan. En op opstandingszondag heb de een dominee bij de andere predikants gemeente hebben ze afgesproken, gaan wij verkondigen. Jezus is niet echt opgestaan. Het is een mythe. En van die tijd af zie je de kerk. Terecht. Als het evangelie niet verkondigd wordt, dan gaan de Heere de stekker uithalen. Je kan niet één stukje weghalen. Zeg maar. Alles is belangrijk. Nou, ik ga hier net een paar dingen door de Bijbel heen. Dus ongelooflijk als je ogen open gaan hiervoor, hoe wij gewaarschuwd worden voor die trends. Daar is die ding. Kan hij net zien? Ja. Nee, hij wijst niet nou iets nie. Daar kom hij. Oh, nou gaat hij weer te ver. Hij zei hier, ik ben genoodzaakt om te strijd voor het geloof eenmaal aan de heilige werd overgeleverd worden. Dus hij wilde eerst naar de mensen komen en zegt, ik wil met jullie praten over gemeenschappelijke zaligheid. En het was mijn doel. En nou besef ik, ik moet komen en samen met jullie, ik moet jullie, ja. Werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof. Niet om te geloven, dit is een zelfstandige naamwoord. Mensen al in Judas tijd en dit, was daar een waar geloof. Een belijdenis, dus wat de christenen geloven. En als je dit niet gelooft, dan ben je niet meer zalig. Dus hij praat hier van een kerngeloof. En is binnengeslopen en door de goddeloze. Je ziet het zelfs in Jeremia. Dit komt, die in uw midden zijn, gaat u bedriegen mensen. Ik wil jullie vragen, moet niet geloven wat ik zeg. Gaan kijk naar het woord. Want onder jullie midden, overal, kan dan mensen komen met mooie theorieën. Ga naar het woord. En zoals de gemeente in Berea, kijk. Zij komen van buiten en zij komen van binnen. En dit is de eerste ding wat de Heer Jezus ons waarschuwt. Als hij zegt, in de laatste dagen komen valse profeten in dingen. En ze zijn als engelen van het licht. Ze komen niet en zeggen, hoi, ik ga jullie nu misleiden. Ja, moet je nou, je moet ook daar, je moet je verstand gebruiken met dit evangelie. Gaan de mensen vandaag nou geloven dat iemand uit de doodheid opstaat? Nee, als je zo bereikt, ja, ga je ze niet bereiken. Dat zijn een type argument. Daarom praat je niet over zonde. Nee. Wij zijn machtige mensen die het beter weten als wat God doet. Paulus heeft dit evangelie duidelijk in een liefde gebracht en hij moest vluchten voor zijn leven, maar iedere keer blijft dan mensen achter die waarlijk geloven. Prachtig is het. In Johannes 4... Hij zegt maar, beproef de geesten. Geesten, welke geest komt uit wanneer ik hier ben? Is het de Bijbel getrouwe geest van de Heilige Geest wat hier door mij met jullie nu spreekt? En hier is een interessante in 2 Thessalonicense. Hij zegt, Satan is de een die misleiden, maar omdat mensen de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben. Kijk maar uit als jij met mensen praat. Een christen heeft een passie over de waarheid van Gods woord. Hij wil weten wat is waar. Hoe moet ik het zien? Hij heeft een verlangen om Gods woord te bestuderen en dit te begrijpen. En als je niet de liefde voor de waarheid heeft, ja, moet je echt gaan zeggen, Heere, geef het mij. Hoe moet ik die dingen begrijpen? Als jij eerder zit een tv kijken, of je bij appie spelen, of nieuwe spelletjes, ik weet niet waarmee jullie allemaal bezighouden, maar je grootste passie moet zijn, Heere, ik wil die woord bestuderen. Een liefde voor de waarheid en om het dan aan te nemen. Waarom is het nodig? Hij zegt, omdat de Satan om zich voordoen als een engel van het licht. Nou, het evangelie, waarom moeten wij kijken naar die dingen? Het evangelie is van de belangrijkste focuspunten van de vijand. Als het evangelie, de eerste, geloof ik, focuspunt, en daar kunnen wij lang over praten, is vraagteken over het woord van God. Als hij dit kan onderuit halen, dan weet hij, hij is gewonnen. Maar als iemand wel in de Bijbel gelooft als woord van God, van kaf tot kaf, wat de Bijbel zegt, zegt God, en wat God zegt, staat voor ons in de Bijbel. Maar de volgende is om het evangelie te verdraaien. Wie kan mij zeggen, wat zegt Paulus? Over iemand wat de andere evangelie verkondigt. Ja, en gelaten, wat zei als ja? Hij zegt, als iemand de andere evangelie brengen, ja, hij is vervloekt. En dan herhaalt hij dit. Hij zegt, als enige iemand de andere evangelie brengt, dan is hij vervloekt. En dan zie ik soms mensen, zeg maar op dezelfde podium, dezelfde dingen praten, waar je weet iemand verloochent iets van Jezus Christus. Ik snap het niet. Het is niet niets. Het is niet iets van, evangelie. Dit is waarom het gaat. En begrijp je het niet goed, en leg je het niet goed, dan gaat het mis. En Paulus, nou, ik zal het niet eens zeggen, maar hij zegt, iemand wat het evangelie niet duidelijk brengt, is vervloekt. Laat hem een vervloeking zijn. 2 keer, direct na elkaar. Goed. Galaten 1 vers 6, 2 Korinthe 11 vers 1 tot 5 ook. Hij zegt, de slang wil ons verleiden, en kijk waar eindigt het. Een ander Jezus wordt gepredigd, een ander geest wordt uiteindelijk gegeven en een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt. Wees voorzichtig. Daar hebben zij, ja, ze zijn weggetrokken. En dan komt voor mij de interessante, zij verbazen. Jullie hebben niet eens door en jullie accepteren het best. En hier gaat het voor mij vandaag om. De naïviteit van gelovigen. De naïviteit dat naar links of rechts een andere evangelie verkondigd worden. En wij, waarom? Want wij hebben niet de kennis van wat het evangelie is. Om het nou samen te vatten. Paulus schreef, de welzijn van de gemeente heeft hij voor ogen, dat gedeelte. Hij verbindt men aan Christus, dus zijn doel, niet aan mij als persoon. Je gaat zien hoe snel sommige gemeentes draait het om de dominee of de voorganger en je wordt daaraan gebonden. Nee, hij zegt, ik wil jou aan Jezus Christus als een bruid verbinden. En dan zegt hij, Satan, haal de gezag van het woord uit als je daar leest. Dit is zijn volgende stap. En dan wat gebeurt? Dan zie jij een ander Jezus, een ander geest, en jullie verdragen dit beest. Dus de motief van Paulus is, ja, ik wil jullie met Christus verbinden. Dat is zijn doel. Waarom wil jij met iemand praten? Ik wil hem bij Christus brengen. Ik wil hem een broeder maken. Ik wil hem, dat is mijn doel. Ik wil iemand tot de Heer Jezus brengen. En het fundament is het woord van God. En dan zie jij, Wat is de vrucht als dit weggehaald is? De vrucht is een ander Jezus, dus een ander God eigenlijk. Ik schrik soms als ik hoor wat mensen kwijtraken over wie zij denken dat God is, predikers en zo. Denk ik, ik weet het niet, ik snap het niet. Mensen wat zelfs, zie ik op sommige tv-kanalen, jij bent God, want God is, jij is naar het beeld van God gemaakt. Denk ik, nee mensen, ik ben naar het beeld van God gemaakt, maar dat is totaal verdorven. Maar God blijft God en ik blijf onder hem. Een ander geest en een ander Jezus, dus een ander evangelie. Wees voorzichtig, maar hou op naïef te zijn. Dat betekent niet, je moet iedere gelovige nou, maar luister goed en hier komt het. Niet altijd wat een persoon zegt, maar wat hij niet wil zeggen. Niet altijd wat hij zegt. Ja, Jezus is vol liefde en hij heeft voor jou aan het kruis gestorven en alles dit. Maar wat zegt hij? Niet. Als ik met kinderen werk, als daar een nieuwe kinderbijbel uitkomt, dan pak ik de kinderbijbel. En de eerste plek waar ik ga is naar Genesis, aan het begin was Genesis 3, wordt daar over zondeval gepraat. Niet, beveel ik hem niet aan. En dan ga ik naar het kruisiging, wordt de kruisiging. Je zal verbaasd zijn hoeveel van die kinderbijbelkiezers zijn er van, en hij is opgestaan, maar ze zeggen niet waarom hij, of hij gekruisigd en waarom hij gekruisigd is. Die moeilijke punten. Goed. Waarom is het nodig? De meeste gelovigen realiseren zich niet hoe subtiel de verleiding is. Je krijgt andere mensen weer, hij is net zo op alles en je mag niks weten, hij is zo kijkend van alles wat fout gaat. Dit moet jouw doel zijn. Jij moet het evangelie brengen, dat is mijn broers, maar je moet goed luisteren als iemand praat. Oh ja, corrigeer misschien, misschien heb jij dit ook nodig. Het is wel met gaan broederlijk bezig, maar luister goed. Daar is een vijand en hij wil het evangelie weghalen uit ons midden. En hij kan in alle kerken naar voren komen. Voor al dit wat niet gezegd wordt. Onderscheidingsvermogen. En voor mij is het, en nu gaan wij die kant op, hoe, en ik ga jullie nou een beschuldiging brengen, want ik denk, van jullie gaan mij niet blijven zijn met wat ik nu misschien alles ga delen, hoe wij niet meer bijbels kunnen denken. En hoe wij beïnvloed zijn vanuit de wereld, om op een zekere manier te gaan denken. Ons godsbeeld, mensenbeeld is veranderd, en dit heeft een desastreuze verdieping op gelovigen en op de kerk. Dit zie ik hier. En ik hoop dat wij samen gaan uitkomen. Ik geloof, nou laat ik eerst hier iets voor dit zeggen van, ik ga nou niet in op het hele evangelie wat dat verlammend is van, ja, jij niet uitnodigen. Dit komt volgende keer duidelijk aan de orde ook van, bekeer jouw geloof, de uitnodiging naar mensen. Het is deel van het evangelie. Ga naar de Heer. Vraag hem jouw zonde te vergeven. Omhels die Heer Jezus als verlosser. Is deel daarvan. Wat moeten wij doen? Vraag ze aan Paulus, bekeer jou. Maar gebruik Bijbelse termen. Niet vraag Jezus in je hart, daarmee ben ik de eerste keer begonnen. Al die terminologie wat niet, ja, wat moet hij nou, hoe moet ik Jezus? Nee, jij weet wie God is, je weet wie jij bent, jij wil je omkeren en je wil in Jezus geloven als je zalig maken. Dat zijn de terminologie die de Bijbel gebruikt. Blijf daarbij. Je kan het ook uitleggen als het niet, nou wat betekent nou bekering? Nou, heel makkelijk voor kinderen. Bekering is, ik loop die kant op en ik zie dus de verkeerde kant, ik zie ik ben verloren. Ik zie het kruis van de Heere Jezus, ik bekeer mij, ik keer mij om. En ik ga aan de andere kant. Dat is wat de Heere zegt. Goed. Ik geloof echt, en ik ga nou het praktisch ook voor jullie laten zien, de ongelooflijke invloed van de sociale wetenschappen op het evangelie en op de kerk. En hoe wij denken wanneer het bij het evangelie komt. Ik kan niet allemaal doen, ik ga 3 uithalen, de bestuurswetenschappen, management en al die dingen, de sociologie en de psychologie. Goed. De trend vandaag is heel duidelijk dat de woord sola scriptura wordt onderuit gehaald. De hele gang is, ja, dit is toch een boek 2000 jaar oud. En wij hebben toch technieken en principes vandaag die mensen veel beter kan helpen dan het woord van God. En ik denk dat heel veel gelovigen dit al, zeg maar, ingekocht is door die leugen. Ik wil zeggen, de Bijbel heeft alles wat nodig is voor mijn zaligheid, mijn leven, de principes daarin, voor hoe ik moet leven. Ja, en dan kan van die wetenschappen misschien een paar praktische dingetjes doen, maar de gangbare ding is, oh, hij heeft een ernstige probleem, hij moet professionele hulp krijgen, Bijbel kan niet. Hier is de meest professionele hulp wat je kan krijgen, staat hierin. Het probleem is, wij willen het niet geloven. En wij willen ons niet bekeren als wij horen wat de Bijbel zegt. Wij gaan eerder voor therapie in plaats van hulp in de gemeente. Maar goed, los het maar eerst daar. Wat zegt Gods woord? Trend vandaag. Er is meer een dit is nou de sociale wetenschap van de management. Daar is een ding in de kerk, alle kerken, dat wij gaan kijken naar imago, resultaten, groei, getallen, hoe groot zijn wij, wij moeten allemaal vasthouden, breng het evangelie niet. Het is de denken vanuit de bezigheidswereld. Als ik iets op een zekere manier ga doen en het evangelie zo denk, dan komt er meer mensen. We zijn zo bang dat wij mensen gaan afstoten. Terwijl het God is wat zijn kerk bouwt. Er wordt geloofd dat waar er veel dingen in zichtbare resultaten zijn, dat het bewijs is God werk. Ik hoor net een paar maanden geleden, bijvoorbeeld van een groot evangelische gemeente, bij mij in de buurt, waar de voorganger begin inzien van die principes, en hij verkondig een keer radicaal, jij moet jou bekeren, en 3/4 van de gemeente was woedend. Wat is dit nou weer voor gedoe? Want wij willen ons gehoor gestreeld worden. Wij willen dingen horen wat, en sommige mensen willen in het gehoor gestreeld worden om te horen hoe slecht hij is. En dat er geen hoop is. Dat is even slecht. Alles, als men zekere strategieën, modellen en technieken gebruiken, gaan je succesvol zijn. De Bijbel praat niet van succes. De Bijbel praat van, jij moet getrouw zijn. En de Heere geeft vrucht. Nogal een verandering wat jij moet in je hoofd doen. Getrouw zijn, doen wat hij je toeroept. Jij gaat niet voor de Heere komen en zeggen, goed zo, succesvolle dienstknecht. Hij gaat zeggen, getrouwe dienstknecht. Nou, professionaliteit en uitstraling die vaak meer gericht is op de doelgroep en hun begeerte dan op de opdrachtgever en zijn persoon. We zijn zo gericht van, wat gaan de mens nou mooi vinden? En wij kijken niet, maar Heere, wat wil u? Als iemand binnenkomt, wat voor sfeer is daar in een gemeente? Waar de bokken heerlijk vinden om geëntertained te worden, of waar de schapen voelen, hier is een herder. Wat ons goed. Bijvoorbeeld, het programma is belangrijker dan de waarheid. Ik denk, nou, Jullie moeten een jeugdprogramma of jullie moeten iets uitwerken in jouw gemeente. En dan wordt het programma belangrijker dan de waarheid van God. Management zal ook zeggen, krijg van de jeugdmensen bij om meer te beslissen wat het programma is. Maar de eerste vraag, ken die jeugd, ken zij de Heere, wordt niet gesteld. Dus die krijgen een bok tussen die schapen daar en die zeggen, oh nee, we moeten dit doen en dat, anders komen ze niet. Gaan blerbijten. Maar hier word je niet om samen mee te praten. Getallen zijn belangrijkste, karakter en uitstraling van het werk raken bijbelvreemd en werelds. Je komt aan je woord, maar ja, wat is dit nou? Dit is een heel andere sfeer wat binnenkomt. En dan, ze kunnen beïnvloed worden, voornamelijk dat de waarheid verandert wordt. En ik wil nou voor jullie zeggen, dit geldt voor alle gemeentes. En dit geldt voor alle evangelisatiewerk. Is dit de verleiding? Sommigen weten heel goed om daar tussendoor, dat het niet zo'n saaie boel wordt. Want het is ook niet de bedoeling. Maar aan de andere kant is het ook niet zo'n vreselijke manier wat al die dingen haasjes uit het hoek gehaald moet worden. Heilige karakter en levenswandel van de werken wordt steeds meer naar de marge geduwd. Jij als werker, jij als iemand wat misschien werk in het evangelie wil brengen, je hoort al hoe minder van, waar staat jij met de Heere? Hoe is jouw stille tijd? Ik was bij een heleboel jaren geleden bij een Dabar conferentie of een groep. En dat was een situatie waar ik moest praten over het evangelie. En dat was een orkestie, een band, en de jonge man wat bezig is om te aanbidden, realiseer ik mij dat het niet, ja, de storend, hoe hij dit deed, is het focus alles op hem. Het was voor mij, nou, jij hebt nodig om mensen met God een aanbidding te brengen, als wat jij, dit net op jou focust. Maar goed, en ik zei toen daar iets over, het werk, ik zeg, jullie gaan nou evangelisatiewerk doen. Maar wat is jouw leven? Hoe heilig ben jij? Is daar zonde in jouw leven? Jij bent van huis weggegaan. Hoe is jouw relatie met jouw moeder en jouw vader en de daar? En je wil hier evangelisatiewerk doen. Als het niet goed is, moet je maar eerst teruggaan en het goed maken. Denk je nou echt van, ik leef ver van de Heere vandaan en nu hier, ja, hier gaan we mij gebruiken. Hou op. Het is niet jouw werk, het is niet jouw technieken, dit is een afhankelijkheid. En die man was na de tijd echt niet blij met mij. Ik ga niet verder op in, maar ik kon zien, daar is ik heb op tenen gestapt, getrapt. En dit is wat hier komt. Dit gaat om Gods werk door zijn Heilige Geest en de waarheid wat doorgegeven moet worden, niet allerlei technieken. Nou, casusgeval over de management, een mogelijke een. Jij bent in jouw gemeente, je wil evangelisatiewerk, jullie is allemaal daar. En jij zit op de evangelisatiecommissie of een andere commissie in de gemeente. En er is een stel, zij wil heel graag bij de gemeente horen. Nog niet gelovig, ze wonen samen. Het volgende discussie met verschillende argumenten. Maar die mensen zijn al een lange tijd in de gemeente, maar ze zijn nog echt niet tot geloof gekomen. Of ze, nu komt de vraag, zij willen avondmaal gebruiken. En wat ga je nou zeggen? Als wij nu het evangelie te duidelijk verkondigen, zeggen sommigen ja, dan zullen wij ze kwijtraken. Iemand wil zeggen, ik wil met ze gaan praten. Waarom wil je avondmaal gebruiken? Ken jij de Heere? Ik moet zeggen, daar zijn twee meningen over de avondmaal. De een is open, enige een kan komen. Goed. En de andere is niemand mag komen. Goed. Is dit jou? Nou. Maar avondmaal is iets waar jij ook een oordeel over jezelf kan drinken. En Paulus gaat zo ver en hij zegt, daarom zijn er doden en zieken bij jullie in de gemeente. Om het jou oneerbiedig dan weer. Dat is iets waar je serieus moet omgaan. Ik herinner mij met de Zuid-Afrikaanse kerk, dat was een Zuid-Afrikaanse kerk. En dan komen mensen op reis en wij hebben ook avondmaal. Maar dan hebben wij gezegd, wij willen minimaal met jou gesprek voor de tijd als jij een bezoeker bent. En dan komt een meisje, ze zit voor mij en ik zeg, vertel mij jouw getuigenis. En ik dacht, nou hier is geen getuigenis. En ik probeer haar te leiden. Ik zeg, nou, wie stierf voor ons aan het kruis? God de Vader. En de raarste antwoorden. En ik zeg, jammer, jy kan niet aan. Je hebt geen idee waar het over gaat. En ter bescherming van jou, nee. Anderen komen, ze hebben getuigenis, fijn, kom zit bij ons, je bent welkom. Maar hoe denken wij? Wij denken, het doel van de gemeente is om een veilige en liefdevolle gemeenschap te zijn, waar die mensen ook thuis kunnen voelen, al leven zij in zonde. Dat is vaak die argumenten, want ze kijken naar de getallen en allemaal moet bijhoren. Ja, mensen zijn moeilijke dingen. Laatste, als je te direct bent, zal er niemand overblijven. Dat is de grootste leugen in de kerk. Als jij het evangelie duidelijk verkondigt, gaan de mensen niet meer komen. Weet je wat? Je kerk gaat magerder worden, maar fitter. Wij hebben een gemeente in Zuid-Afrika gehad met 1500 lidmaten. Mijn collega en ik. En wij hebben ook, zoals we het in van die grote gemeentes, een heleboel gehad wat, ja, zal ik zeggen, op een register staan. Ik ben lid van de gemeente. En toen besluiten wij, ik heb ook, toen ik daar kwam met mijn collega, zeggen, ik ga allemaal langs. En de eerste vraag wat ik op huisbezoek gevraagd heb is, als jij vanavond sterft, waar kom je? Wat zou je aan God zeggen? Nou, jullie kunnen het begrijpen, het is een beetje ongemakkelijk. Het nieuwe dominee is niet rugby, wat ze praten en al die sportsoorten. Nee, we graag weten, waar staan jij? Want ik ben verantwoordelijk voor God over jouw geestelijke leven. Toen wij beginnen, ook om van de mensen wat niet leven zoals het moet, onder tucht te plaatsen. Zak ons gemeente naar 700. Veel levenskrachtiger. Veel wauw. En van daaruit een krachtige, levenskrachtige gemeente. Mensen te confronteren met, waar sta jij? Gaat het over hoeveel op een lidmaatregister? Of gaat het om, ken jij de Here? En een van de grootste dingen wat jij ook als gelovige in jouw gemeente kan doen, probeer met nodig gemeenteleden uit voor een kopje koffie. Zeggen, nou, hoe gaat het? Wat vond je van de preek? Maar probeer door te gaan. Waar sta jij met de Here? Als jij nou zou sterven, ben jij zeker? Het zegt niet dat mensen wat niet zeker is waar ik ga, dat ze allemaal verloren zijn, maar praat. Help die mensen. Leg het evangelie uit. Bid met ze mee. Maar de management maakt ons zo regel alles in succesverhalen en getallen. Nee mensen, het zit in ons aard. Ja, jij moet omgeven voor mensen. Je jaagt ze niet weg. Maar het moment als je zegt, kom, ik wil met jou hierover praten. En dan kom je achter eigenlijk, nee. Dan horen ze niet bij je gemeente. Wat geloven wij van Gods woord? Het woord van God heeft gezag. Het is volkomen gena, volmaakt, onfeilbaar, is duidelijk. En ik, is het echt genoeg? Als ik met iemand praat, praat ik vanuit het gezag van het woord. Luister mooi met gesprekken. Ik ben bezig met Veritas, nou in onze gemeente, module 2. En wij zijn door de wet en wij zijn met ethische vragen. Iedereen moest een ethische vraag gaan bedenken. En nou, weet u hoe moeilijk is het voor ons om niet vanuit de praktijk naar de Bijbel te gaan? maar vanuit de Bijbel naar de praktijk. Een van de casusgevallen, wat is abortus geweest? En wat denken wij direct? Niet, wat zegt God van dit? Wij denken, wat gaan de gevolgen zijn? Als ik moet zeggen wat God zegt. En iedere keer moet ik zeggen, stop. Jij bent nu bijna de laatste stap. Jij denkt nou, oké, hoe moet ik het nou naar buiten toe brengen? Maar jij bent nog niet eens zeker, wat zegt God hierover? Wij moeten Bijbels gaan denken, mensen. Dit is een kracht van God tot zaligheid. Hou op met argumenten. Gevolgen. Als ik dit doe, gaan dit gebeuren. Zeg, goed, hier is, die Heere zegt bijvoorbeeld, dit is zonde. Ben je daarmee eens? Ja, maar, zeg ik nee, de zonde. Hier staat het, dit zijn de principes. Geloof je dit? Nee, dan kan je niet verder praten. Want dan kom je in al die sociale wetenschappelijke redenaties. Wij moeten terug naar het woord. Wat zegt God? Dat was een tv-programma in Zuid-Afrika, hoor ik, van twee gelovigen, een of andere vrouw en een man, wat moest praten over een heel netelige zaak van hoe staan de christenen daar. En in de een zei niet eenvoudig, goed, wij gaan nu hier debatteren. Mag ik, ja, wat geloof je van de Bijbel? En die een zei, mooi. Toen zei in die televisieprogramma hoor ik, onder correctie, nou, maar dan hebben we niks tegen elkaar te zeggen. Dan ga ik. Huh? Ja, maar wij hebben uitzending, ja. Dus er zijn twee christenen, en als Gods woord het niet voor het zeggen heeft, heb ik niks tegen jou te zeggen. Ik heb echt geen, maar geen interesse in wat jij denkt. Ik wil weten wat God zegt, en laten wij elkaar op grond van Gods woord ijster slijp ijster helpen. U denkt ik ben gek, ik weet het. En ik kijk naar de eerste wereld en zeg, wat zijn wij verdorven geraakt in onze manier van denken. Bijvoorbeeld Handelingen 2 vers 4 zeggen, en dit is iets wat voor ons allemaal zo moeilijk is om te geloven. En die Heere voegt de dag naar mensen toe die zalig worden. Geloof jij dus Gods werk? Als jij bezig bent om op Gods manier mensen het evangelie te brengen, dat hij gaan toevoegen wie hij dan wil hebben. Weet jij, hoe kan jij rusten? Je hoeft niet te stressen in evangelisatiewerk. God vraagt voor jou, wees een getuige, praat over mij, en weet je, wie doet het? Hij. Nou ja, ik wil u zeggen, dat is de beste wie dit kan doen. Hij bouwt zijn kerk. Hij brengt mensen binnen. Hij laat mensen tot geloof komen. En jij moet wel de zuivere, goede, ja, het goede evangelie brengen voor mensen. Dat is al wat jij moet doen. Uitnodigen, kan soms een pittige gesprek over principes, maar wat is de, Bart heeft het vanochtend gezegd, liefde. Realiseer die mens dat hij voor eeuwig verloren gaat als hij het niet accepteert, als hij niet gelooft. Dus een bewogenheid, maar een rust. God doet het. Ik verkondig. Ik praat. Ik praat zijn woord. Dat is de veiligste. Onder beheer van de Heilige Geest als persoon. En hij zal mijn gemeente of mijn groepje of waar ik bezig, hij zal toevoegen, hij zal wegnemen. Ik heb op kinderwerk, zeg ik soms aan vrouwen, aan denken zij, sinds ze daar een spitterende groep en evangelisatie bijeenkomst en ja, zoveel mensen daar en dit. En ik zit hier in mijn huis misschien met 4 buitenkerkelijke kinderen van de buren. En ik, ja, waarmee ben ik bezig? God telt niet. Hij weegt een bediening. Hij kijkt niet, oh, zij doen het goed. Hij weegt jou. En soms kan zo'n kleine groepje wat bijbelgetrouwde dingen doen. En dat entertainment ding gaat helemaal de lucht in, want die weegt niet zwaar. Ook Matthäus 16 vers 18. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordt natuurlijk, de mooi bekende belijdenis: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordt en zei tegen hem: zalig bent jij, Simon Barjone, vlees en bloed hebben het nu niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan komen wij, en ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zal het bouwen op wat? Op de belijdenis van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Hij is de zaligmaker. God bouwt dit. Ik wil voor pauze afsluiten op dit punt. Dan komen wij met twee andere aspecten na pauze. Een verhaal wat ik uit de mond van de persoon gehoord heb waar het hier over gaat, toen ik in 19... ja, zeker in de 80's bij een predikantenconferentie was. En de jeugdleraar van John MacArthur's kerk in Los Angeles was daar om de conferentie toe te spreken en scholing en training te geven. Maar hij vertelde volgende, en dit heeft mijn hele leven zo geraakt dat ik anders denk over die dingen. Hij werd gevraagd, de gemeente waar hij was, is in Los Angeles, en hij werd gevraagd om in Chicago een gemeente te helpen. En hij kwam daaraan, en de eerste avond, nou met de jeugdbediening. En de eerste avond toen hij daar kwam, zat daar zo'n 75 jongelui. En hij heeft gezegd, wij gaan Daniel doorwerken als bijbelstudie. Dus ze wisten, hij heeft zijn gitaar, is niet een saaie ding geweest. En hij heeft vooraf rekening gehouden dat allemaal misschien niet de Bijbel brengen. Dus hij heeft het op overheids gehad in die tijd. Geen PowerPoint. En weet jullie, hij zei, ik kwam daar en daar zit allemaal. Bijna niemand de Bijbel. En hij begon Bijbelstudie te doen en vragen en allemaal te betrekken. En hij zei, het gaat niet. Hier voor een paar wat echt enthousiast zit, maar daarachter, weet ze, ze zitten niet op hun billen, maar op hun rug, je weet, hangen zij daar zo'n stoel en, nou goed. En toen doet hij iets frappant. Toen hij ziet, dit lukt niet, toen stap hij vooral naar een groep daarachter, hij zei, luister, wil jullie hier zijn? Als je bijbelstudie doet, niet. Hij zegt, gaan. Staan ze op en ze gaan uit. En hij ging verder. De volgende week heb hij weer bijbelstudie. Toen was al 25 in de week, daarna 12. Van de 70. Kerkraad, kom. Wat is dit? Wij hebben jou gevraagd, help ons in de bediening. Hij zegt, ik kom niet bokken entertainen. Ik kom de verloren schapen zoeken en die verder te hoeden en verder te helpen. Gelukkig is hij hem niet laat weggaan, maar toen hij 2 jaar daarna wegging, toen zitten 150 jong mensen met de Bijbel op, maar ander. Maar je moet anders beginnen te denken. Het woord van God en het evangelie trekt. Niet andere dingen. Mensen, wij gaan even kijken naar de volgende ding wat een ongelooflijke invloed heeft. Maar ik wil toch weer een gebed beginnen en de Heere vragen dat hij ons in deze leesuur ook zal helpen. Vader, wij danken u voor uw woord en wij danken u, Heere, voor uw grootheid. Wij hebben één gebed, Heere, en dit is dat wij de slinkse manieren hoe Satan aanvalt, dat wij dit kunnen onderscheiden. En dat wij, ja, Heere, onderscheidingsvermogen krijgen en ons naïviteit kwijt zullen raken. En een waardering voor uw woord is ons gebed. Wees met ons ook nu als wij naar dingen gaan kijken en ook naar uw woord. Overtuig ons van wat de waarheid is. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil een paar dingen, nou goed, sociologie, ik wil maar net dit samenvatten, is bijvoorbeeld is een studie van sociale gedrag van de mens. Weet hoe leef mensen in gemeenschappen in die dingen, in de sociale gedrag, wat heel waardevol kan zijn, maar wat zijn de gevolgen als wij vanuit die denkwijze gaan denken en niet altijd bijbels. Niet alles wat zij in sociologie doen moet jij zeggen, maar als dit jouw denkwijze gaan bepalen, ga je zien hoe dit ons beïnvloedt. Trends, gewoonte, gedrag en aanvaardbare normen uit de samenleving is de eerste punt die haak staat op het woord van God. Laten wij dit nou maar eerlijk tegen elkaar zeggen. En ik hoef niet eens u te zeggen, denk aan iets, u gaan direct een heleboel dingen kunnen noemen, van dingen wat in onze samenleving naar voren komen, die ons problemen geven. En hoe dit dan, als dit met de Bijbel een conflict komt, hoe de keuze overgaat naar die wetenschap. In de Bijbel gaat uit. En ik wil jullie echt waarschuwen. Gods woord is de belangrijke. Goed. De behoefte in de samenleving wordt als sleutel gezien hoe jij de samenleving kan bereiken. Als jij niet echt jouw samenleving begrijpt, alle trends en dingen, ja, dan ga je ze niet kunnen bereiken met dit evangelie. Nou, ik proefde daar als iets van de waarheid. Jezus heeft de barmhartige Samaritaanse vrouw, hij kent haar, hij weet, maar hij heeft iets uit de omgeving, hij heeft gezegd, geef mij water. Zo'n aanknopingspuntje, maar dan kwam met die evangelie. Maar dit beslist niet hoe jij het evangelie gaat brengen. De diepste behoefte van mensen hebben ze zelf niet eens door. Maar goed. Er komt druk op ons om politiek correct te zijn. Dit kennen jullie, ja dit zeg je toch niet vandaag de dag, of je doet dat niet. En je zwemt niet tegen de stroom in, maar je accommodeert de stroom. En jij gebruikt het. Nou, dat zijn mooie argumenten. Maar dan kijk ik naar de Heer Jezus, ik kijk naar Paulus. Een heel mooi balans wat Paulus had. Over de samenleving en dingen. Maar goed. De trend vandaag de dag is druk om onderwerpen die in de samenleving gevoelig liggen, moet je vermijden. Ik hoef jullie niets daarmee eigenlijk meer te vervelen. Jullie weten dit. Daar is een grote druk van, ga je nu echt? Ik ga uit mijn praktijk een kinderwerk. Kan jullie niet zeggen hoeveel druk wij krijgen, omdat jullie praten toch niet met kinderen over dat ze zondaren zijn. Ja. Gaan jullie dat enge verhaal van Ananias en Safira vertellen? In. Zonde. Uit de samenleving komt dat woordje moed. Ja, dat moet je niet zeggen. Ik heb ooit een lezing gehad. En ik zei, als jij tot geloof wil komen, moet jij in de Heer Jezus als jouw zaligmaker geloven. Ja, meneer. Niets moet. Ik zeg, ja, dat moet. Niets moet. Hij mag. Ik zeg, als hij het mag en het niet doet, is hij verloren. Dus in deze context moet jij in de Heer Jezus geloven, anders ben jij verloren. Ik kan het zien van, wat een gekke man. Hij zegt, ik moet iets doen. Mijn eerste lezing in Nederland, in Maastricht, hebben wij over geestelijke groei gehad. En daar was zo'n jonge man, ik zal hem nooit vergeten, maar met zo'n stuk of 20 oorkrabbers en dingen in zijn oren, maar hij ligt ook zo op zijn rug te luisteren. Prima. En ik kwam bij de zekere deel van het evangelie en hij praatte over geestelijke groei. Ik zeg, weet u hoe belangrijk is het dat kinderen moeten groeien? Ze moeten geleerd worden hoe om Bijbel te lezen. Ze moeten precies hetzelfde. Niets moet. Nou, oké. Stop met ademhalen en kijk of jij gaat leven. Jij moet ademhalen. Jij moet eten. Jij moet. In een geestelijke groei zijn er dingen wat jij moet doen, als een groei jij niet. Maar de samenleving, niets moet. Waarom? Omdat wij in een samenleving leven waar de gezag en de gezagsfiguur en vooral Gods woord niet aan mij moet zeggen wat ik moet doen. Ik moet het zelf weten. Ga je mee, dan ontneem je de mensen, ja wat ontneem je? De verwondering en de onderwerping aan Gods woord weg. Want niks moet. Dit moet. Er zijn degelijke dingen die moeten. Jezus is de enige weg tot God. Ja. Jullie weten dat dit politisch nou niet netjes is om dit te zeggen. Hij is maar een weg. Als er nou theoloog komt en hij zegt, ja, ik was net hier, toen krijg ik een telefoontje van een professor uit de faculteit. Wat kom doet jij uit Zuid-Afrika hier? Daar is groter nood in Afrika. Oké, ik zeg, ja, dat is een goede punt, wat ziet u als een nood? Ze hebben niet kleren, ze hebben dit en dit en dit. Ik zeg, een geestelijke nood? Ze moeten horen wie Jezus Christus is hier in Europa. Ja, dat is jou. Ja, hij is ook niet de enige weg. Hij was de grootste bevestiging van mijn roeping om hier te blijven. Snap je, professor? Hij is de weg. Hij is de enige weg. En al heb je hoeveel graden achter je als je het niet gelooft. Ja, ik ga nou iets heel radicaal zeggen. Dit is niet mijn broeder. Sorry. En dan maakt het niet uit van welke kerkverband of groep jij komt. Maar als je dit beleidt, dan ben je mijn broeder. Al dans je met zingen en al doop je op een manier. Maar als je dit beleidt en je tot bekering gekomen, dan zeg ik, jij bent mijn broeder. Maar je zegt, Jezus is niet dit en dat. Nee, dan niet. Jezus is de ene weg tot God. Men moet de boodschap brengen in de context die de persoon kent. Nou, dit is belangrijk om de context te kennen. Maar wat wordt vandaag eigenlijk, wat gebeurt er? De context bepaalt de inhoud. Snap je dit? Dit doen wij niet hier, dus wij gaan het niet zeggen. Ja, je zegt het. De context is goed om in acht te nemen. Paulus liep bij de Areopagus en hij zag de onbekende God. Ah, ik heb een aanknopingspunt. Maar hij bracht duidelijk, daar is maar één God. Tussen al jullie duizenden goden wat hij misschien in de stad gezien heeft. De context geeft je handvatten, oké, maar het beslist en bepaalt niet de waarheid van Gods woord. Dit geeft jou manieren wat je misschien kan zien, oké, dit is een issue in deze samenleving, ik pak het aan, maar ik geef Gods woord daarin. Laagdrempelige, sociaal acceptabele programma's die ook tot nut van de samenleving zal zijn, is niet, jy moet niet verdeeldheid scheppen. Stichting, wees maar voorzichtig, dit komt eraan. Als je ambistatus wil hebben, dan moet die tot de nut van de samenleving gaan zijn. Dus niet meer lang, dan gaan ze de christenen uitgooien, want jij bent niet nut van de samenleving. Als je humanitaire hulp doen en kinderkies helpen om de neusie af te vegen en eten en al die dingen, dan is het tot nut, maar om hen het evangelie te brengen, nee. Dus berei je voor, dit komt. Nut van de samenleving wordt hier ingeduwd. Wat zou de Heer Jezus doen op die dingen? Oeps, ik net hier kijk wat is hier gebeurd. Ja, hij is nou de hele ding. Kom we kijken naar een casusgeval. Wij moeten zoekersvriendelijk zijn, zegt jouw gemeente of een situatie waar je misschien evangelisatiewerk wil doen. Oké? Er is een discussie over de behoeften die onder de mensen leven. De gemeente moet meer inspelen op wat niet-gelovigen willen en daar moeten wij meer rekening houden. Er komt een voorstel dat daar een enquête in de omgeving en onder de gemeenteleden gedaan moet worden om erachter te komen wat de mensen willen. Deze moet bepalend zijn voor het inrichten van de dienst of onderwerpen van de prediking. Wat is jouw reactie hierop? Wat zou de Heer Jezus doen? En is er een voorbeeld in Gods woord die licht erop werpen? Bespreek voor zo'n paar minuutjes met jouw buurman. Of buurvrouw. Goed mensen, kom ik hoor. Wat is jouw reactie op de vorige stellingen? Wat is jouw reactie, vraag ik daar, op de hele trend vandaag om, ja, discussie over, wij moeten weten wat de behoeften van de mensen zijn. En daarin moeten wij spelen. Dus echt uit de sociologie. Hij heeft heel veel behoeften. Maar als hij tot geloof komt, verandert het. En als jij dan daarop focust, versterk jij hem in zijn eigen zondige, eigen ik-behoeften wat hij heeft. Maar als hij tot geloof komt, dan kijkt hij anders naar die dingen. En soms, wauw, ja, wat was dit voor mij? Hij heeft nog steeds nood, hij wil nog steeds pastoraal verder geholpen worden, maar vaak verandert dit. En als jij nou gaan inspelen op dit, op die manier, dit is wel interessant, wat die Heer Jezus, ik heb nou uit Lucas met jullie gedaan, en hier is nou Matthäus, hij stuurde ze uit. Wat doet hij toen hij zegt, en als jij niet geaccepteerd wordt in dat huis, kom terug. Wij gaan een enquête doen, wat willen de mensen, wat zoeken ze, en dan gaan wij weer terug en wij doen het op een andere manier en dan gaan ze geloven. Is dit wat hij zei? Nee. Inderdaad, wat daar, de mensen hebben zelf niet door wat hun grootste nood is. Ze blijven op de behoefte niveau, oh ik wil dit en ik wil dat en ik heb niet. Dat en dat, nee, jouw grootste nood, en jij weet het zelf niet, is, je bent verloren. En dit moet hij horen. En dit is onze evangelisatietaak. Ik heb zo'n beeld van een kinderwerk, van zulke schuitjes wat overal op de zee is, en dan zijn, en dan zie jij kleine jongetjes en kinderen in getekend wat in het water spelen en dan zie je kinderen heel diep een grote nood en dan stel het voor, ja, de meeste kinderen in de kerken zitten dicht bij de strand, daar is het veilig, zij horen het evangelie, maar de kinderen die dit nodig hebben in het diepe water, daar zijn reddingsboeitjes. Maar als je goed kijkt, dan zijn het McDonald's boeitjes. Heb je honger? Oh, hier is een McDonald's hamburger. Dan moet hij daar in het water. Hij eet zijn behoefte, hij heeft honger. Heb je koud? Hier is een deken. Ik moet die behoefte. Ach mensen, dat kind moet in het schuikje komen. En hij heeft het niet eens door. Ik heb koud en ik heb honger. En help ik, ik heb angsten en dingen. Laat hij het evangelie horen en in het schuikje. En daar is overvloed. En wij zijn allemaal met geestelijk werk vaak bezig om de behoefte te bevredigen. Maar niet om het evangelie te brengen. Mensen, het is zo, ik weet, ik hamer daarop, maar dit is wat wij moeten doen. 1 Korinthe ook, wat ik behandeld heb, wat hij in 1 Korinthe 1 zeggen, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is het evangelie, het kracht van God. Heel belangrijk. Niet wat zij willen, niet wat zij denken hun behoefte. Ik predik Christus. Tegen de hele trend in. En weet je wat is nogal een confronterende een? Is deze, wat komt de Heilige Geest doen ten opzichte van de wereld? Hij komt de wereld vertellen hoe geweldig ze zijn en dat ze een goede zelfbeeld nodig hebben. En van zonde overtuigen, gerechtigheid en oordeel. Dus zijn werk, weet je wat hebben wij gedaan? Wij hebben het werk van de Heilige Geest naar de gelovigen toe. Daar is hij de trooster, daar bouw hij je op, daar vorm hij het beeld van Jezus Christus en zo iemand. Hebben wij, hups, naar de wereld. Hij wil het met jou doen, hij wil jou goed zelfbeeld. Ach, kom nou. Jij bent zondaar. Jij bent verloren. Ik, gerechtigheid is, dit zit niet zo goed met mij. En als God zijn gerechtigheid in mijn leven gaat toepassen, dan is het afgelopen met mij. En oordeel. Oeh. Nou, het is niet dat jij de hele tijd zo moet praten, maar de Heilige Geest wil dit in de wereld naar voren brengen. Dat iemand in zich krijgen, ik ben verloren. En jouw getuigenis, als je gaat praten over wat het evangelie is, gaan de Heilige Geest dit gebruiken om zo iemand te overtuigen daarvan en niet om de persoon nog beter over zichzelf te laten voelen. Romeinen is mij de meest interessante wat dit hele ding, mensen zoek God. De Bijbel zegt niemand zoek God. Niemand. Ons moet zoekers vriendelijke diensten houden. En als ik de Bijbel geloof, gaan dan niemand opdagen. Want niemand zoekt God. Wat gebeurt? Wij gaan wereldse dingen organiseren en dan, oeps. En denken wij dit gebeuren. Ik heb aan Apeldoorn een poosje geleden een nieuwe hype. Is een jeugdkerk. Nou, Marius, wil jij komen en van zeg wat je daarvan denkt? Oh, ik haat zulke dingen, maar goed. En ik ging daar naartoe. En ik zat, omdat ik ook oorproblemen had, op een krukkie bij de deur. Dus daar onder in een hele kelder, dicht bij de bibliotheek, bij de uitgangscentrum van Apeldoorn. En zei van, nou die jongelui, mooi, edele. Een edele roeping, dit willen ze graag doen, prachtig. Ik liep daar binnen, een vreselijke band, wat je bijna niet kan horen, zoals het hard is en dingen, hier bier en ik weet niet wat alles, en oké. Dan zit ik daar. En wie zit daar? Ja, wat ik uit gelovig Apeldoorn weet, christenen. En toen kwam daar twee jonge mannen binnen. Dit is nou de goede klanten wat jij zoekt, je weet. Je weet, soort van heavy scene hier, hier moet ik zijn, je weet. In die casino, nou, daar gaan dansen. Nou goed, en iemand liep op hen af. En ze praten, ik kon niet door. En toen op een gegeven moment, vries die twee en ze lopen zo terug, ze zegt, wat? Een kerk. Ze kijken zo. Ze begon te lachen. Ze, een kerk. En ze liepen uit. Ik heb geen verdere overtuiging nodig gehad. Wat is daar gebeurd? Zij hebben voor kerkelijke jongens een wereldse geest geleerd. In de werkelijke wereld zegt het is belachelijk, het is geen kerk. Zij verwachten dit niet eens. Ik heb nooit vergeten. Nooit vergeten dat die twee jongens zeggen, er is geen kerk. Maar goed. Sociologie, nee. Wie presenteer jij daar wie God is? In zijn volle karakter, van heiligheid tot liefde, dit komt daar aan de orde. Ik kan niet de wereld bereiken met, ja, de wereld. Opmerkingen. Het is Gods werk, we moeten het woord verkondigen zoals hij dit wil. Dit gaan daarom in tegen alle logica en wereldse wijsheid en dit ziet eruit op dwaasheid als jij op de goede manier evangelisatiewerk wil doen. We weten wat de boodschap is en dit weet de wereld niet. En daarom kunnen zij niet invloed hebben op wat verkondigd moet worden, enquêtes en dingen. Ze weten niet wat is nodig. Niemand zoekt God, God trekt men door het evangelie. Het is wat Gods woord zegt. Door de dwaasheid van de prediking, door het woord te verkondigen, door dingen door te geven. En ik verkondig Christus, zei Paulus. Nogal confronterend. Het is Gods werk en aan de laatste de wereld zit niet te poppelen om onze boodschap te horen. Laten wij het tegen elkaar zeggen. De wereld haat ons. Ze haten de Heer Jezus en ze haten ons. En ergens hebben wij een idee. Wij kunnen kerk zijn en het is leuk voor de wereld om bij ons te zijn. Ik geloof persoonlijk, als een niet-gelovige bij een gemeente binnenkomt, mag hij niet thuis voelen. Oei. Je mag met mij verschillen, maar hij moet al binnenkomen en zeggen van, als ik naar de boodschap luister, dan heb ik problemen. Of ik luister en ik zie, die mensen hebben iets wat ik niet heb. Ik zie dat de mensen, en het behoort zo te zijn, echte liefde met elkaar hebben. Ik voel niet die thuis, maar het begint iets in mij wakker maken, want ik hoor over een God en ik hoor over andere dingen. En dit is zout, ik zal graag meer hierover weten. Of, it's not my scene, dus niet voor mij. Maar het is niet, ik voel zo thuis hier en ik kan in mijn zonde blijven leven en alles is geweldig. En ja, mensen, beseffen wij hoe wreed wij zijn? Wij gaan de hand om een niet-gelovige slaan en wij zeggen, wat ben je geweldig, kom hier en dit is koek en ei en al geweldig. En God houdt van jou en hij sterft en hij maakt zijn ogen in de hel open. Is geen liefde. Maar van zeg, jij bent welkom. En hier aanbidden wij God en wij vertellen hem wie of wat, wie God is en wat hij voor jou in jouw leven gedaan heeft en je vertrouwt de Heilige Geest om in zijn leven ook te werken. Het is iets anders. Welkom. Maar wij hebben ergens de sociologische invloed. Zij moeten thuis voelen bij ons. Nee. Ze kunnen niet, anders verkondig jij niet het evangelie. Laatste een is de psychologie. Ik kan u lang niet meer bezighouden, maar ik heb net nog 20 minuten. Jullie weten wat de psychologie is, de wetenschap wat het gedrag van mens. Wie van jullie heeft sociologie gestudeerd? Ach, een psychologie. Wie heeft een of andere psychologische cursus? Niemand. Oh, oké. Okay. Hier is een casusgeval, voordat ik ingaan op dingen. In een kinderevangelisatiebijeenkomst worden volgende opmerkingen gemaakt naar de kinderen toe. Dus de eerste gaan je een paar dingen zien, wat zij aan de kinderen zeggen, maar ook de leidinggevenden onderling. Hier zijn een paar stellingen. Naar de kinderen toe wordt gezegd, God is altijd blij met jou. Je bent zo waardevol en bijzonder voor God, je bent de parel in zijn hand, wordt naar de kinderen gezegd. De leiding onderling zegt, zeg niet tegen de kinderen dat zij zondaren zijn of gezondig hebben en dus verloren, ze zullen slapeloze nachten krijgen. Praat over de liefde van God, dit is immers positief, en noem niet de negatieve dingen zoals zonde, maar praat van foutjes enzovoort. Dit wordt in de training naar de leiding gezegd. Ze moeten geborgen en veilig voelen, want dit is wat wij ze kunnen bieden. In deze onzekere wereld, praat daarom altijd dat de Heer Jezus er voor hen zijn, en hun angsten en onzekere zekerheden weg wil nemen. God is altijd bij jou. Ik wil dat jullie dit bespreken. Kan ik het horen, wie herken van die dingen? Misschien, ja, maar gaan die handen. Nu wil ik jullie vragen, evalueer dit op grond van Gods woord. Ik maak een stelling, de spier psychologie. En op elk ieder een gaat het tegen Gods woord in. Gaan kyk hierna, bespreek dit, klopt dit, op die dinge te zeggen. Ik vraag deze groep, die kant, begin jullie bij 5, 4, 3, en deze groep 1, 2, 3, oké? Okay? Jullie krijgen 4 minuten of zo om het te bespreken. Goed mensen. Oké. Okay. Ja. Er komen vier los. Ik hoor het in de vragen al. Kom maar kijken. Ik was bij een plek waar kinderen vijfdaagse club of een vakantiebijbelclub gehad hebben. En iemand, ze hebben mij een video laten zien en gezegd, kijk hoe doen wij dit? En toen zei de persoon, God is altijd blij naar jou, naar alle kinderen. Ik zeg, ik kan het niet zeggen. Kan ik jou vragen, is God altijd blij met jou? Nee, ik bedroef hem. Kijk, wat zeg jij? Jij brengt een valse ik kan mijn vriendjes pesten, ik kan een brutale jochen weer, God is blij met mij. Nee hoor. Wij zijn zo bang, zoals het Psalm 34 zei, kom kinderen, ik wil jullie de vrees deze Heere, de vrezen deze Heere leren. Eerbiedige ontzag voor wie de Heere is. Het hoort daarbij. Maar uit de psychologie, alles is leuk en hij houdt van jou en het komt goed. Nee hoor. Kijk wat je zegt. Praat de waarheid. Weet jij, als je een kind van God bent, dan is daar, wanneer je tot geloof komt, blijdschap in de hemel. En als je niet in de Heer Jezus gelooft, waarom doe jij dit niet? Altijd onderscheid. Je zit niet met wij voor jou, maar met gelovig en niet gelovig. En de kinderen moeten horen, daar is een scheiding. Oh, dat gaan ze angsten geven. Goed zo. Liever hier angsten en denk, hoi, ben ik gereed? Dan voor eeuwig, ach, had ik het maar gehoord. En jij geeft niet angsten, jij vertelt de werkelijkheid. En je wil iemand begeleiden om zijn vertrouwen op de Heer Jezus. De vraag terecht daar was, ja, maar angsten, dat is toch niet goed, dus kom ik uit de psychologie, dat is negatief. Je gaat toch niet iemand bij de Heer Jezus wil brengen uit angst. Nou, wat doe je met de Heer Jezus wat het gedaan heeft? Hij zegt, ruk je hand af, pluk je oog uit voor je in de helse vuur komt. Dat is maar echt negatief. Nou zeg ik niet, jij moet dit naar de kinderen doen. Maar begrijp jullie, dit kan ook een kanaal zijn wat de Heere soms brengen. Dat iemand denkt van, hoi, waar sta ik? Van, oh, ik had een kinderclub gehad. Dit was een nachtmerrieclub. Jullie kennen dit niet, nee? De zwarte bladzijde, de zonde kwam bij mij uit. Dat ik de liefde moest gaan zoeken. Ik heb meer gevoelens van, ik noem jullie. Ja mensen, dit is hoe het soms gaat. En na de club, toen zei ik tegen mijn collega, waarmee zijn wij bezig? Maar vlak daarvoor. Toen zei ik op een gegeven moment, stop nou! Wat is dit? Zit nou stil. Allemaal, en als voor al die een jongetje, hij heeft ADHD tot de macht 200 of iets. Ik ga zijn naam maar noemen, zeg maar Mike. Oké, dit is niet zomaar Mike. Maar toen zei ik, met tranen in mijn ogen, zeg, jongens, meisjes, waarom denken jullie houden wij deze club? Omdat het leuk is? Nee. Ik, tante Barbara, maken ons zorgen dat jij voor eeuwig verloren gaat. Nu gaan jij, jullie hele groepie, de deur uit in huis. Want het is serieus. Als je dit wil horen, hoe en wat, dan ben je volgende keer welkom terug. En dan gedraag je jou. En dan wil je luisteren. Nou, die allemaal daaruit. En Barbara kijkt me zo aan, echte Nederlandse vrouw. Ja, dit was het einde van de club. Nou, ze zijn allemaal de volgende week wel gekomen. Maar de zaterdag, na de club. Tok, tok, tok. En ik zei, hallo, Mike. Wat zoek jij hier? Mijn hart. En hij zei tegen mij, hoe kan ik in de Heer Jezus geloven? Hoe kan ik in de Heer Jezus geloven? En ik was 1 keer een beetje boos op hem. En gezegd dat jullie gewoon mogelijk allemaal verloren. En hij begon te denken. En hij kwam terug. Is het zo negatief? Geweldig positief. Hij heeft de waarheid gehoord. En daar, zei ik, uitgelegd. Hij heeft de Heer Jezus afgenomen. Hou op met dat. Oh, je bent zo geweldig en alles. Presenteer God ook een keer, ook in zijn heiligheid. Discipline bewijst ook aan kinderen de heiligheid van God en de orde. Nou wil ik alsjeblieft niet van jullie vragen om dit met jullie volgende clubs te doen. Maar ik wil net de punt maken van hoe die Heere ook kan werken, ook door zo'n negatieve ding. Ik heb na de tijd gezegd, Heere, vergeven mij. Zoals in Engels zei, ik heb het, I lost it. Ik was echt een beetje boos op hen. Ik zeg, nou gaan jullie eens hier uit, want ja, je bereikt niks. En dan krijg ik mensen zoals mijn andere collega's, die met liefde kan doorgaan, en uiteindelijk komen kinderen ook tot geloof. Maar kom weg van het. Oh, dit is negatief. Niet angst te geven. Het kan heilzaam zijn. Kenmerken is. Het verschil. In, laat ik net hier een paar dingen noemen. Mensen. Die laatste een is wat ik nu gepraat heb. Maar wees voorzichtig. Jij legt de waarde in het kind. Jij bent zo waardevol. Je bent de parel in Gods hand. Mensen, dit staat niet in de Bijbel, je bent de parel in Gods hand. Breng mij die Bijbel. Echt. Ik was ooit bij een conferentie en een vrouw zei tegen mij, maar als staan ze zijn parels in Gods handen. Zeg, als je het mij brengt, verander mijn theologie nu. Ja, later niks gezegd en weg. Het staat er niet. Het evangelie, Jezus, dat is de parel. Je zal alles verkopen om dit te doen. De waarde ligt in God. Kun je iets herinneren van vorige keer liefde en de heiligheid van God? Kom dan weer bij de kinderwerk op een eenvoudige manier op terug. De waarde ligt in wat God doet. En niet in jou als doemwaardige mens wat naar de hel moet. Zeg niet tegen de kinderen dat zij zondaren zijn. Nou mensen, ik ga niet eens op in. Ja, je gaat van zeg. Buitenkerkelijke kinderen hebben soms, of zondige kinderen, is het de opluchting om te horen waarom zij zondig. Ik pest andere kinderen, ik doe dingen fout en ik geef mama een grote mond en dan kom je en zeggen, ah, weet je wat, jij bent normaal. Maar dan zonde in jouw leven. Oh, nu weet ik het ook. De Bijbel noemt het zonde. En als iemand wat je kan veranderen. Of, al die, dat gedrag, de Bijbel noemt het zonde. Nou goed. Kenmerken, verschillen, focus, de mens is centraal in zijn behoefte. Natuur van de mens wordt dan altijd gegeven, je bent goed. Mensen, als de kinderen binnenkomen, ze zijn prachtig, ze zijn kinderen, maar ze zijn rebellen, kleine rebelletjes. Ze zijn, ga jij nou maar aan een kind zeggen, doe dit niet. Nou. Mijn collega in Zuid-Afrika, Hendrik, heeft aan een vrouw gezegd, die net op kraambezite, en zijn kleinkie ging huilen, en hij zegt, wat een prachtige klein zondaar heb jij hier. Kinderen worden niet slecht op grond van wat de ouders en de samenleving doen. Ze worden slechter op grond wat de ouders niet doen. En dit is het evangelie verkondigen. En de samenleving en dit vererger hun probleem. Het probleem zit binnen. Normen en waarden zijn relatief. Waar vindt men het woord voor het probleem? Ach, de antwoord op het probleem? Uit de psychologie en dit zit in jezelf. Gaan kijken in jezelf. Of in het verleden. Je wordt eigenlijk een slachtoffer van jouw verleden. En ja, daar zit jij. Kijk naar binnen. Nee. Psychologie zegt, kijk naar binnen voor het probleem. De Bijbel zegt, het probleem is in jou. Jij bent het probleem. En de oplossing is buiten jou, Jezus Christus. Psychologie zegt, de antwoord ligt in jezelf. Je moet daar gaan zoeken en vroeden en kijken hoe jij... Nee, Jezus Christus is de oplossing van jouw probleem. Kom uit de slachtoffer, een oplossing wordt gevonden in het verleden, behoeftebevrediging, het gevolg van zelfontplooiing, zelfliefde en goed zelfbeeld is een voorbare voor liefde voor God. Heb je het al gehoord? Jij moet jezelf eerst lief hebben voor jij in God mag geloven. Dan, jouw probleem is, je houdt niet van jezelf, daarom hou je niet van God. Waar staat dit? Je moet de Heere jouw God lief hebben en jouw naaste als jezelf. Lees mooi. Je moet de Heere jouw God lief hebben en jouw naaste wijzen als jezelf. Word, je moet jezelf lief hebben voor je jouw naaste en God kan lief hebben. Wat? Hij zegt, zoals wat je reeds van jezelf houdt, je moet eigenlijk God van hem houden. Kom, ik gebruik andere voorbeelden. Je moet je groente lusten, en je moet jouw fruit lusten, zoals je reeds snoep lust. Nou zeg ik, je moet eerst snoep lusten, voor je groente en fruit kan lusten. Dat is precies wat daar staat. Het is de enigste vers wat aangehaald wordt. Ja, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Het is een bijzin. Met de veronderstelling, je houdt van jezelf. Daar is egoïsme in iedere mens. Wordt hij omgegooid. Verschil in focus, mens is centraal in zijn behoefte. Dus de eigenlijke maatschap wordt, hoe voel ik over mijzelf? Ben ik gelukkig? En dat, dan ben je succesvol in jouw evangelisatieaanbieding. Jezus wordt een therapeut en hoopverlener en niet een verlosser. Hij komt al jouw problemen oplossen, jouw angsten, jouw dingen. Nee, hij wil jou van jouw zonde bevrijden. Dit is het evangelie. Praat niet over zonde en verlorenheid. Leiden mensen om waarheden in zichzelf te ontdekken. Yoga, mystiek en al die dingen. Ze zien het oproepen tot bekering en geloof als dwang. Ja, je dwingt kinderen en mensen om te zeggen... Geloof dit, ja. Jij dwingen kinderen of volwassenen, ja, moet zelf weten. En dus juist dat punt waar iemand in het evangelie aanbieding bij je punt komt. Bart, ik eindig nu hoor. Wanneer jij het evangelie begrijpt, wanneer die persoon zegt, bekeer jou en geloof dit. Daar gaat het om, dat is het moment. Zie jij dit in, je ziet wie jezelf bent en jij gaat jou omkeren in het evangelie geloven. Daar gaat het om. En daarnaartoe moet je werken. Schuldig voelen is een euvel. Ik zeg altijd, als je schuldig bent, is dan niks zo heilzaam dat je je schuldig voelt. Als je niet schuldig voelt, kan het heel onheilzaam zijn, want dat is wat de wereld zegt, je hoeft je niet schuldig te voelen. Maar als je niet schuldig bent en je weet, de Heer Jezus heeft jouw zonde vergeven, dan komt de duivel jouw schuld aanpraten. Maar hij heeft de schuld gebroken aan het kruis. Maar als je schuldig bent en de zonde is niet vergeven, verdien jij om schuldig te voelen. Heel heilzaam. Jesus is er voor jou, hy is altyd bly en help jou, nee mense, de liefde van God word misbruik om te sê, maak nie uit hoe jy leef, wat jy doet. Iemand roep sy vader, denk in my of iemand. Selfliefde en goed selfbeeld is het doel. Ek gaan hier dit vir jou doorschryf, hier zijn nog dinge, maar geloof je Psalm 73. Wie heb ik behalve u in de hemel naast u, vind ik nergens vreugde in op de aarde. Geloof je dit? De ware vreugde voor mij is in Jezus Christus. En dit moeten we uitdragen. Mag die Heere ons daarin helpen. En dan ook de loof, de Heere Jesus wat gezegd heb, verloochen jezelf. Neem jou kruis op en volg mij. Niet goeie zelfbeeld volgen, nee, sit jou gatte tegen het evangelie in. Ik denk aan de fariseer en tollenaar, en de tollenaar kon net zeggen: Heere, wees my sondaar genadig. Wat een zelfbeeld had hij. Maar hij ging gerechtvaardig. Zelfbeeld, een Bijbelse zelfbeeld is iets anders wat jij de psychologie hoort. Onderscheid het. Mag de Heere jullie helpen in jullie onderscheiding. Ik stuur dit weer op, daar zit nog een paar dingen hierna, maar ik denk de belangrijkste zijn gezegd. En ik bid dat die Heere jullie wijsheid geven en dan de afronding kom wanneer ik weer terugkom over kinderevangelisatie. En dan gaan wij praktisch kijken, hoe kan ik het uitleggen. Zullen wij afsluiten. Hemelse Vader, ik wil u eren en u aanbidden voor wie u bent. O, help ons om uit te gaan en het evangelie te verkondigen. Maar help ons om al die trends, Here, en wij kunnen onszelf rijk rekenen in de verschillende kerken. Maar Here, de invloed uit de wereld is niet alleen zondige wereldse gezindheid, maar filosofieën. Menselijke gedachtes wat Paulus zo vaak over waarschuwt. Die net het evangelie een ander draai geeft. En uiteindelijk zitten wij met een ander Jezus, een ander geest en een ander evangelie. Wij willen u vragen, help ons. Laat dit ons niet nou ontmoedigen en denken van, oh, er zijn zoveel dingen wat ons wegtrekken. Nee, Heere, dit moet ons motiveren. Breng ons allemaal naar uw woord, om uw woord te bestuderen, zodat de waarheid kan spreken, want de waarheid maakt ons vrij. Ja, Heere, daarvoor gaan wij.